Het is vanavond dankzij op de viering van het heilige avondmaal. De schriftlezing vanavond is ook weer uit 2 Samuel 9. We hebben de volgende afkondigingen voor u. De kerkdiensten aanstaande zondag. 'S morgens dominee van de Wind en 's avonds dominee van Zetten. De collecten in deze dienst. De eerste is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. En de voorzang is het 5e vers van Psalm 66. En net belemmert onze schreden. Een enge band hield ons bekneld. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 65, de versen 2 en 3. In deze dienst van dankzegging voor het heilig avondmaal zingen we van Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Psalm 65, vers 2 en 3. Nadat we het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 68, het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Psalm 68, vers 10. En met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen door belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe Vader in de hemel, ook voor deze avond komen we samen in ons gebed tot u. Willen we tot u spreken in de belijdenis dat we van u afhankelijk zijn, dat we hulp nodig hebben en dat we verlegen zijn om uw Heilige Geest. U hebt zelf uw geest beloofd voor allen die u daarvoor zoeken. U hebt uw Heilige Geest ook uitgestort op uw kerk in rijke mate. U verbindt uw Heilige Geest met uw woord. We willen ook voor deze dienst van u bidden. Dat u zo in ons midden bent, zo leidt, ons uw licht geeft. Dat uw woord kracht doet in onze harten. Dat we daardoor tot u worden getrokken, mogen worden gevoed. Dat we leven als nieuwe mensen, opnieuw geboren. Heren, wij bidden van u. Geef ons toch deel aan dat heil, het heil in Christus. Onderhoud ons daarin En geef dat we vruchten mogen dragen tot uw eer. Ieder persoonlijk, maar ook samen als gemeente. Want zonder de voortdurende leiding en de voortdurende hulp van uw Heilige Geest zijn wij doods. En kiezen wij de verkeerde wegen. En zijn we vol van verkeerde gedachten, van ongeloof, van eigen dunk. Bevrijd ons ervan. Dat we strijden tegen de zonde. En dat we u volgen, uw wegen. Zo bidden we, Heere, dat u ook deze avond met uw woord spreekt. Dat deze eredienst u groot maakt. Dat we daarin uzelf ontmoeten. Dat we, Heere, zo ook de kracht ervan mogen ervaren. En dat leggen we voor u neer. Bewijs uw genade daarin. In de reiniging van al onze zonden door het bloed van Christus. Want juist waar de gemeente samenkomt en het evangelie wordt verkondigd, dat is immers ook de plaats van de verzoening. Dat daar Christus, als de gekruisigde, in ons midden zal zijn. En wij bidden van u, Heere, dat u ons ook de vreugde van het heil doet beleven. We danken u dat we deze morgen ook konden samenkomen als uw gemeente. En dat het heilig avondmaal gehouden werd. Wij danken u voor de zegeningen die daarin liggen. Voor het getuigenis dat daaruit klinkt ter ere van uw naam. U zeggen we daarvoor dank. Geef dat ook in onze harten. Het geloof in u. De dankbaarheid aan u. En leid ons ook in het leven van de dankbaarheid. Zodat we u trouw zijn. En uw naam niet verloochenen. Heer, geef zo een blijvende zegen van de avondmaalsbediening voor het geheel van de gemeente. Sterk allen erin, bewaar ons voor de boze. En Heere, ook wanneer, ook voor degenen die vanmorgen niet konden deelnemen, bidden we dat u hen in hun leven leidt en dat u hen ook geestelijk zo bij de hand neemt, trekt en onderwijst, misschien ook wakker schudt of juist het zicht geeft de gekruisigde Christus, dat u hen ook verder leidt in het leven, alles wat daarvoor nodig is, om uw naam te belijden en om ook zo weer verder te gaan op de levensweg en met uw inzettingen bezig te zijn. En dat geeft toch ook bovenal in onze harten dat we beseffen wat er nodig is voor onze ziel, ook voor de eeuwigheid. Dat we geen rust hebben buiten het offer van Christus, maar dat Hij ons alles zal zijn. U bidden dat u ook zo de wereld om ons heen gedenkt in uw barmhartigheid, de noden die er zijn, waar oorlog en honger is, waar rampen de mensen hebben getroffen en verliezen zijn geleden. Wilt u daar helpen, dat de mensen ook de nodige hulp krijgen om hun leven op te bouwen, dat de vrede zal komen. Ja, daarin bidden wij om uw komst, o Heer Jezus Christus, zodat eens uw rijk ten volle doorbreekt en vrede en recht op de aarde zal zijn en alles vol zal zijn van u. Zegen de verbreiding van uw woord in de kerken, in ons land, maar ook daarbuiten. Het zendingswerk, wilt u mensen die daarin geroepen zijn en hun taak mogen uitvoeren, uw hulp geven, zodat ze hun werk met volharding mogen doen, met moed en geloof, maar ook daar de vruchten van mogen zien en daarin geloven door uw kracht en door uw genade. We bidden dat u zo naar ons hoort, niet om enige verdiensten van onze kant, maar we pleiten op uw eigen belofte, op uw trouw en op het offer van uw Zoon. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We lezen vanavond opnieuw het hoofdstuk uit 2 Samuel, hoofdstuk 9. De schriftlezing voor deze avond is in het Oude Testament, het tweede boek Samuel. En we lezen hoofdstuk 9 in zijn geheel. David zei, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, zodat ik hem goede tierenheid kan bewijzen, omwille van Jonathan. Het huis van Saul nu had een dienaar van wie de naam Ziba was. Ze riepen hem bij David. En de koning zei tegen hem: bent u Ziba? Hij zei: uw dienaar. De koning zei: is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik de goede tierenheid van God aan hem kan bewijzen? Toen zei Ziba tegen de koning: er is nog een zoon van Jonathan die aan beide voeten verlamd is. De koning zei tegen hem: waar is hij? En Ziba zei tegen de koning: zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Ammiel, in Lodebar. Toen stuurde koning David boden en liet hem uit het huis van Machir halen, de zoon van Ammiel, uit Lodebar. Toen Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. David zei: Mephibozet. En hij zei: zie, hier is uw dienaar. David zei tegen hem: wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goede tierenheid bewijzen, omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven, en u zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Toen boog hij zich en zei: wat is uw dienaar, dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, de knecht van Saul, en zei tegen hem: al wat van Saul en heel zijn huis was, heb ik aan de zoon van uw heer gegeven. Daarom moet u voor hem het land bewerken. U, uw zonen en uw slaven. En u moet hem de opbrengst brengen, zodat de zoon van uw heer voedsel heeft om te eten. Mephibozet, de zoon van uw heer, zal voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Nu had Ziba 15 zonen en 20 slaven. En Ziba zei tegen de koning: overeenkomstig alles wat mijn heer de koning zijn dienaar gebiedt, zo zal uw dienaar doen. Mephibozet zal aan mijn tafel eten als een van de zonen van de koning. Mephibozet had een jonge zoon van wie de naam Micha was. Allen die in het huis van Ziba woonden, waren dienaren van Mephibozet. Zo woonde Mephibozet in Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning at. Hij was kreupel aan zijn beide voeten. Tot zover de schriftlezing. Als kerntekst voor de preek noem ik het laatste vers van dit hoofdstuk, vers 13. Zo woonde Mephibozet in Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning at. Hij was kreupel aan zijn beide voeten. Vanuit deze geschiedenis en deze tekst staan we stil bij drie punten. Ten eerste de achtergrond van Gods liefde. Ten tweede de persoon die het ontvangt. En ten derde het leven dat daaruit volgt. Dus de achtergrond van Gods liefde, de persoon die dat ontvangt en het leven dat daaruit volgt. We gaan nu zingen van Psalm 105. Waarin het ook gaat dat het volk Israël werd onderhouden door de Heer, ook dagelijks het manna kreeg tijdens hun reis door de woestijn. We zingen vers 7, vers 22 en vers 23 ook over het erfdeel wat ze ontvingen, het land Canaan. En het gaat hier in dit hoofdstuk ook over een erfenis van land dat Mephibozet krijgt. We zingen dus van Psalm 105, vers 7, vers 22 en vers 23. En u krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. Gemeente, voor wie zou u echt wel wat extra's willen doen? Extra tijd vrijmaken? Extra moeite voor doen? Ja, dat kan zijn voor iemand die veel voor u betekent, waar u grote liefde voor koestert. Daar heb je graag wat extra's voor over. Zien we dat ook bij koning David. Hij denkt aan het verbond dat hij ooit heeft gesloten met Jonathan, de zoon van Saul. David denkt terug aan zijn plechtige belofte. Voordat als hij op de troon zou komen, dat hij dan het leven van Jonathan zou sparen als hij nog had geleefd. Maar ook van Jonathans nageslacht. David heeft alweer jaren geleden beloofd om hen goede tierenheid te bewijzen. En daar komt hij niet van terug. Hij is een man van zijn woord. Maar hoe pakt hij dat nu aan? Is er nog iemand van dat geslacht? Ja. Mefiboset, de zoon van Jonathan. Iemand die verlamd is aan beide voeten. En hij woont aan de overzijde van de Jordaan in Lodebar. En toen had David kunnen zeggen: nou, laat hem maar. Ik zal hem geen kwaad doen. Dat is mijn goede tierenheid voor hem. Ik zal hem geen kwaad doen. Dan kan hij daar wat achteraf leven en blijven wonen, en dan wordt hem geen strobreed in de weg gelegd. Terwijl het toch in die tijd normaal was dat het vorige koningshuis werd uitgeroeid. Nou, had David kunnen zeggen, daar hoeft Mefiboset daar dan niet bang voor te zijn. Daarmee op zichzelf zou David toch aan zijn plicht hebben voldaan. Maar er gebeurt veel meer. En koning David gaat ongelooflijk ver. Die neemt een hele reeks maatregelen om goed te doen aan Mefiboset. Het is eigenlijk bizar als je daarover nadenkt. Welke maatregelen David allemaal neemt. Ongelooflijk. Het is niet alleen dat Mefiboset, hoewel hij tot het huis van Saul behoorde, mag blijven leven. Maar hij krijgt ook alle akkers die ooit van zijn grootvader Saul zijn geweest. Zo is hij in één keer een groot grondbezitter. In één keer geweldig rijk. En de koning die stelt Ziba aan om dat land dan te beheren en te bewerken. En er zal heel wat opbrengst van af kunnen komen. David zorgt dus dat zijn levensonderhoud ook zeker is. En verder kan Mefiboset in Jeruzalem komen wonen. En hij mag aan het koninklijk hof de maaltijd gebruiken. Voortdurend aan mijn tafel, zegt David. Ja, wie krijgt er ooit zo'n eervolle behandeling? En David die doet dit allemaal omwille van Jonathan. Jonathan leeft niet meer. Nou zou je kunnen zeggen, die moest dit nog eens meemaken, zeg. Dat zeggen we wel eens. Stel dat hij of zij, dat vader dit had meegemaakt. Wat zou hij het geweldig vinden. als hij dat gezien had. Stel dat Jonathan dit nog had meegemaakt. Hé, David, die hoeft het eigenlijk niet te doen om zijn vriend daarmee te paaien. Of om nog iets van Jonathan ervoor terug te krijgen. Het is alleen de herinnering. Zo dankbaar is hij voor die goede vriend die hij heeft gehad. En zoveel liefde voelt hij nog altijd voor Jonathan. En dat kan juist in het gemis heel sterk zijn. Juist in de herinnering. Dat je dan ook ervaart hoeveel iemand voor je heeft betekend. Veel mensen maken dat mee. Wanneer ze hun man of vrouw verliezen. Of iemand anders, bijvoorbeeld een goede vriendin. Dat je in dat gemis het zo sterk ervaart wat die geliefde voor je betekende. Nou, die liefde van David voor zijn vriend Jonathan, die strekt zich ook uit tot diens kinderen, tot Mefiboset. Wie weet, leek hij wel een beetje op zijn vader. Nou, voor hem kan David dan toch nog iets doen. Aan hem kan hij laten zien hoe hoog hij Jonathan waardeert. En zo gaat David heel veel geven aan Mefiboset. Niet alleen omdat hij dat verplicht is vanwege zijn belofte, maar ook duidelijk als een blijk van zijn diepe liefde voor Jonathan. En zoals we vanmorgen al hebben gezien, wat David hier doet, daarin weerspiegelt de koning het beeld van God. Want hij bewijst hem de goede tierenheid van God, stond er ook. Een dergelijke rijkdom, een dergelijke overvloed, ja, dat is ook kenmerkend voor de genade van de Heer. En liefde voor wie? Nou ja, vanuit die vergelijking, vanuit die lijn met deze geschiedenis moeten wij denken aan Gods liefde voor Christus. God de Vader koestert een eeuwige liefde voor zijn Zoon. Er is geen diepere liefde. Er is geen volmaaktere eenheid en liefde dan die in de Heilige drie-eenheid van God zelf bestaat. Daar is een diepe, eeuwige, volmaakte eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. En de wereld, die is te klein. Het heelal is nog te klein om die goddelijke liefde te kunnen bevatten. De hartelijke, de altijd brandende liefde van God. Ook tussen de Vader en de Zoon door de Heilige Geest. En die liefde van God, die is er zeker ook toen Gods Zoon verscheen in het menselijk vlees. Gods Zoon op aarde. Jezus. De rechtvaardige knecht, de middelaar. Dit is mijn Zoon, sprak God met een stem uit de hemel. Bijvoorbeeld toen Jezus werd gedoopt. Dit is mijn Zoon. In hem heb ik al mijn welbehagen, al mijn vreugde, mijn liefde heb ik in mijn Zoon. En ja, lees het in het evangelie en zie hoe gehoorzaam Jezus de wil van God doet. Hoe toegewijd hij de weg volgde, de weg naar Golgotha. Hoe diep Jezus heeft geleden om alles te volbrengen wat er over hem geschreven stond. Zijn lichaam werd verbroken. Zijn bloed werd vergoten. Ja, dat zal bij de Vader. Bij God de Vader. Dat zal bij hem altijd in gedachten blijven. Dat zijn Zoon dat heeft gedaan. Nooit en te nimmer zal de Vader dat kunnen vergeten, dat Jezus de hoogste prijs heeft betaald, dat er geen enkel bedrog in zijn mond geweest is en dat hij de vloek plaatsvervangend heeft willen dragen om zondaren te verlossen. Dat zal bij de Vader altijd in gedachten blijven. Christus, zijn Zoon. En dit offer, eens gebracht. En dat betekent zoveel voor God. Dat doet zijn liefde overstromen. Dat doet zijn liefde als het ware uitbarsten als uit een vulkaan. En die liefde die gaat dan niet alleen naar Jezus om hem met eer en heerlijkheid te kronen en hem de ereplaats te geven aan zijn rechterhand. Maar die liefde die spreidt zich ook uit naar allen die bij Jezus horen. Door zijn grote liefde biedt hij niet alleen vergeving aan, niet alleen redding van de dood, hoe groot is dat al? Maar geeft hij nog veel meer? Geeft God ongelooflijke rijkdommen die hij schenkt aan de kerk van Christus, aan allen die de stem van de goede herder kennen en gingen volgen? Die liefde overstroomt en is zo royaal naar allen die bij Christus horen. Hij tilt je op. Hij zet je op een hoogte. Hij zet je in een hoge positie van grote eer. Hij maakt je erfgenaam van God, mede-erfgenaam van Christus. Hij nodigt je aan zijn tafel waar je ziel gevoed wordt met hemels brood. Ja, de tekenen die zijn eenvoudig. Een stukje brood, een slokje wijn. Maar de betekenis is groot. Dat hele offer van Christus, laat de Heere daarin zien, is ook voor u. En dat brengt nieuw leven. Leven dat de kracht heeft van de eeuwigheid. Wat een wonder, haast niet te geloven, maar toch is het waar, want zo is God. De achtergrond van Gods liefde. Ten tweede, de persoon die het ontvangt. En Mefiboset had dit natuurlijk nooit durven dromen. Hij voelde zich deze grote eer totaal onwaardig. En daarom vraagt hij in vers 8: wie en wat is uw dienaar? Dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben. Hoe kan dat toch? Hij had zichzelf al dood verklaard. Mefiboset wist wel dat dat dreigde, omdat hij toch bij dat huis van Saul hoorde. Hij zat bij wijze van spreken, ja, in het verkeerde kamp. Ja, die mochten volgens de opvattingen van toen niet leven. En voordat de koning sprak, had Mefiboset zichzelf al veroordeeld. En dat tekent ons als mensen buiten Christus. We hebben alle gezondigd. Wij missen de heerlijkheid van God. Heel de wereld ligt onder zijn toorn, midden in de dood. En naar het oordeel van de wet wacht ons een eeuwige duisternis. Als u dat besef met u meedraagt. U weet het. En u buigt eronder. U geeft God in zijn oordeel gelijk. En dan kom je daarmee. Bij de Heere in zijn huis. Ja, ik kan me voorstellen dat je ziel zich neerbuigt. Wat zul je vragen? Wat is uw hoop? Een dode hond, zei Mefiboset. Dat is niets, onrein, onwaardig, feitelijk al ten dode opgeschreven. Mefiboset is ook nog eens verlamd. Hij loopt mank, afhankelijk van anderen. Je voelt je hulpeloos. Kan ik dan misschien nog een dienaar zijn? Een knecht, wat moet ik doen? Misschien is er een plekje waar u geen last van me hebt, de onderste plaats achteraan. Vergelijk maar de verloren zoon, die gelijkenis. Toen die terugging naar zijn vader en toen hij zijn zonde wilde belijden, wilde hij vragen, maak me tot een dagloner. Mag ik bij u werken als de minste van uw knechten? Wat meer heb ik echt niet verdiend, zelfs dat is nog genade. Wat gebeurt er? Je weet het wel, als je de gelijkenis kent. Wat gebeurt er met die terugkerende zoon? Wordt hij bestraft? Wordt hij vernederd? Totaal niet. Niets ervan. Er is grote blijdschap bij de vader. Er is daar een liefdevol hart. En zo wordt hij ontvangen. Niet als een knecht. Maar ontvangen als een kind. Als een werkelijk kind. Een geliefd kind. Van zijn vader. Wanneer die zoon van Jonathan komt bij de koning, wordt hij niet afgewezen om zijn afkomst van Saul. Hij wordt ook niet in dienst genomen als een slaaf of als een knecht. Hij wordt met overtuiging aangenomen. In liefde. Wonderlijk. Wees niet bevreesd. Ik wil u graag goed doen vanwege uw vader, Jonathan. Ja, dat is de persoon die het ontvangt. We zagen de achtergrond van Gods liefde. Dat heeft te maken met de Vader en de Zoon om Christus wil. Ten tweede de persoon die het ontvangt. Die het oordeel al droeg. Ten derde het leven. Dat daaruit volgt. Een van die ongelooflijke dingen die Mephibozet te horen krijgt, dat is dat hij voortaan mag eten aan de tafel van de koning. En dat wordt wel 4 keer genoemd. In vers 7, vers 10, vers 11, vers 13. Het wordt maar herhaald. Mephibozet heeft het van David zelf gehoord, uit zijn eigen mond. U zult voortaan aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Ja, Ziba, die knecht, die krijgt het ook te horen, die moet het regelen. Aan het einde van vers 11 staat er nog een opmerking bij. Over dat gebruiken van de maaltijd in het paleis bij de koning. Er staat nog een opmerking bij als één van de zonen van de koning. Dus zo zal Mephibozet worden behandeld. Vanwege die bijzondere band van David met zijn vader. Hij mag aanzitten als één van Davids kinderen. Als een prins. Als een onderdeel van dat koninklijke gezin. Ja, dat zien we ook terug in de genade van de Heer. Allen die in Christus geloven. Zoveel hem hebben aangenomen. Heeft hij macht gegeven. Kinderen van God te worden. Dat de Heere zegt. Je zult niet langer een slaaf zijn. Of een knecht. Maar een zoon van God. Dochter van God. Met Christus. Als de oudste broeder. Ja, dat is een krachtige genade van God gemeend. Dat zet je in een nieuwe positie voor Gods aangezicht. Om te worden gezien als een kind van Hem. Om te worden gerekend als een kind van Hem. Om te kunnen vertrouwen op zijn vaderlijke zorg, op zijn vaderlijke bescherming. Wat een wonderlijke grote genade. Wat een hoge eer die het leven mag gaan stempelen. En je dan ook, ja inderdaad, je dan ook naar die stand gaan gedragen. Daar zit ook een roeping in. Spreek zo dat het te merken is. Doe zo dat het te merken is dat je er één bent van hem als een kind van die vader. Dan wil je toch graag zijn eer hoog houden. de eer van je vader. En leven naar zijn woord en gebod. Zo zal het avondmaal toch uw leven ook stempelen. Wanneer de Heere u wilde ontvangen aan zijn tafel, dat u dan ook zijn eer hoog wilt houden, dat uw gedrag daarbij past, heilig en met liefde voor zijn naam. Liefde voor al zijn instellingen. Ja, Mephibosheth, die komt niet maar voor één keertje in dat paleis van David. Niet zomaar een keer als een gast op het diner. Hij krijgt er een vaste plaats. Er staat dat hij voortdurend eet aan die koninklijke tafel. Deze genade is niet slechts voor een moment. Maar dat is permanent. Elke dag is hij daar welkom. In zekere zin is dat ook een verschil met het avondmaal. Het avondmaal is meer een rustplaats op de pelgrimstocht. Maar het is toch ook wel een teken. Een teken van de blijvende rust. Van het voortdurende onderhouden worden door de Heere. Met die brood en die beker. Als tastbare tekenen. Tekenen van het blijvende voedsel. De Heere wil u voortdurend onderhouden. Hier zo in die dienst. In het bijzonder. Maar ook dagelijks. Elke week. Wil hij ons onderhouden met het woord en met Christus lichaam en met de werking van de Heilige Geest. Wel blijven eten. Als de Heere dat toch aanbiedt. Wel blijven eten. Wat hij geeft. Niet alleen op een avondmaalzondag. Maar dagelijks. Dagelijks van het voedsel van het woord. Iedere zondag u laten voeden door het evangelie. Als u immers welkom bent. In het huis van Christus. Ja, dan moet u niet zo nu en dan eens een keertje aanschuiven. Weet u wel wat een hoge eer om daar te zijn. Maar gedraag je ook als een vast lid van het huisgezin van God. Hij wil u dagelijks, elke week weer in zijn huis, onderhouden met het woord. Mephibosheth. Die kwam te wonen in Jeruzalem. Ja, daar woont hij dicht bij de koning. Dicht bij David. Dan staat hij ook onder Davids bescherming. Dat geeft veiligheid. Daar zal hij vaak zijn weldoener zien en kunnen ontmoeten. Daar kan hij de liefde van de koning het beste ervaren. Als je boos hebt. Ja, die heeft al jong zijn vader verloren. Jonathan, zo weten we, is gestorven in de strijd. En toen dat bericht kwam in Jeruzalem. Toen het bericht kwam in het huis, het paleis, het hof van Saul. Toen zijn ze daar gevlucht. En toen was Jonathan nog maar 5 jaar oud. Nee, Mephibosheth was 5 jaar oud, de zoon van Jonathan. En Mephibosheth moet dus zijn vader al heel lang missen. Maar nu, wat gebeurt er hier? Nu ontfermt David zich over hem. David, de beste vriend van zijn vader, zo mag hij toch nog die vaderlijke liefde en zorg ondervinden. Mephibosheth is toen gehandicapt geraakt. Kreupel aan beide voeten, zegt de tekst nog maar eens, aan het eind. Dus ook met al die gaven en al die liefde die hij ontving, en die geweldige verandering in zijn leven, ja, dat was nog niet voorbij. Kreupel aan beide voeten. Maar het verhindert David niet om die gunsten te bewijzen. En ook daarin. Is David een Bijbelse koning? Want mensen met een handicap, die krijgen zijn zorg. Dat hoort bij een Bijbelse koning, bij iemand die dient en regeert in Gods naam. Zulke mensen worden niet veracht. En de gebrekkige Mefiboset, die mag zitten aan Davids tafel. Ook daarin behoren wij christen te zijn. En mogen wij het karakter van Israëls God laten zien in de zorg. Voor mensen met een gebrek, een beperking, die gehinderd worden in hun leven. Door een ziekte, door een handicap, dat zij ook hun plaats krijgen. Soms is daar wat moeite voor nodig. Maar toch, dat ook zij dezelfde eer mogen krijgen in de gemeente van God. David deed het. Als een Bijbelse koning. En dan het erfdeel. Mefiboset, die krijgt de erfenis van zijn grootvader Saul. En zo schikt God zijn kinderen ook een erfdeel toe. De apostel Petrus zegt, het is een erfenis die wordt bewaard in de hemel. En dat is een onvergankelijk erfdeel. Die wordt goed bewaard. Een heerlijk erfdeel. Voor de toekomst van de eeuwige heerlijkheid in het leven met Christus. Van het koninkrijk van God dat zal aanbreken. Ja, uiteindelijk zal heel de aarde. Heel de aarde zijn. Voor de kerk van God. De zachtmoedigen, heeft Jezus gezegd, zij zullen het aardrijk beërven. Hoe zal Mefiboset leven in dankbaarheid? Hoe zullen wij leven in dankbaarheid? Ja, door deze koning. Met al zijn liefde en zijn gaven. Maar vooral door hem te eren. En gebruik te maken. Van de gaven die hij wil uitdelen. Mefiboset mag weten. Geliefd te zijn door de koning. Dat laat de Heere ook aan zijn tafel zien. Zondaren mogen weten. Gekend te zijn. Geliefd. Ze krijgen het woord van de koning. Ze krijgen tekenen van zijn genade. Ze krijgen belofte. Van een eeuwige erfenis. Daar is de zekerheid. De zekerheid van leven. Daar is een uitzicht op een eeuwige heerlijke erfenis. Nu kunnen er nog beperkingen zijn in dit leven. Zoals bij Mefiboset met zijn voeten. Die beperking had hij nog. Maar ook dat zal eens verdwijnen. Kreupelen zullen eens huppelen. Zo hebben de profeten ook vooruitgezien wanneer zij spraken over het rijk van de Messias. Wanneer Christus zal komen. En door zijn verlossing, zoals Jesaja zegt, in hoofdstuk 35, blinden zullen zien. De kreupelen zullen springen als een hert. De tong van de stomme, van hem die niet spreken kan, die zal juichen. En toen Jezus kwam, toen waren er de eerste tekenen van. Blinden werden de ogen geopend. Mensen werden genezen, ook van hun verlamming. De tekenen van wat eens komt. Van alle beperkingen verlost te zijn. En God alle lof en eer toe te brengen. Amen. We gaan zingen van Psalm 113. We zingen van Psalm 113, het eerste vers. Gij zere knechten, loof de Heer, looft zijn naam, verbreid zijn eer. En ook het vierde vers, wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk. We zingen Psalm 113, vers 1 en 4. Thank you. Laten wij samen danken en bidden. Grote God, u de drie enige Vader, Zoon, Heilige Geest, en toch één God, u die leeft, u die de Heilige bent, vol zalig in uzelf. We prijzen u vanwege uw volmaaktheid, uw majesteit, uw liefde, uw rechtvaardigheid, trouw en barmhartigheid. U bent de eren. Vandaag en tot in alle eeuwigheid. En u is naar die verlosser gekomen, Jezus Christus, uw Zoon. En om hem is er voor ons hoop en verwachting. Is er een rijkdom aan genadegaven. En een eeuwige erfenis. Heren, wij bidden van u. Leer ons te luisteren. Naar de stem van die goede herder. Mogen wij zo in Christus verbonden zijn en blijven. Dat wij ook leven door zijn leiding. Wandelen in uw licht. En Heere, dat ons leven daar getuigenis van aflegt. U bidden dat u ook ons daarin als gemeente samenleidt. In de dingen die we met elkaar doen. In de onderlinge liefde. In de activiteiten. Maken tot een getuigenis van uw goedheid. U bidden voor mensen die met een beperking moeten leven. Een lichamelijke beperking. Die hen op verschillende manieren kan hinderen. In vergelijking met anderen. Of een andere beperking. Misschien psychisch. Of meer verstandelijk. Dat u ook hen gedenken en aanzien. Met uw hulp en ontferming. En wij bidden ook voor hun familieleden. Ouders. En verzorgers. Wilt u hen helpen. Mag er ook vreugde in gevonden worden om zo met elkaar om te gaan. Ieder zijn eigen plaats te hebben. Waarbij we mogen leren uit de Bijbel dat de een niet boven de ander staat. Maar u het zo hebt gegeven dat in de gemeente mensen als verschillende leden van het lichaam aan elkaar verbonden zijn. En daarin luisteren naar het hoofd Christus. U bidden we. Zo ook om uw zegen voor al het werk onder mensen met een handicap. We danken u dat mensen zich daarvoor inzetten, ook vrijwilligers. Ook in de achterliggende periode, in de vakantie, zijn er verschillende activiteiten voor geweest. Wij willen u daarvoor danken. U bidden dat u met ons meegaat in deze week. Help ons in het dagelijks werk. Heer, geef dat ook met vreugde en voldoening gedaan kan worden. Geef daarin wijsheid. Maar ook als er moeilijkheden zijn of als het mensen zwaar valt om hun dagelijks werk te doen. Als er zorgen zijn in het bedrijf. Of spanningen met collega's of anderszins. Wilt u daarin helpen en ook ondersteunen. Wijsheid geven om daarin ook met uw woord te leven en onze weg te vinden. We bidden voor mensen die geen werk hebben, dat ze niet kunnen vinden. Wilt u hen ook daarin gedenken en helpen. En hun levensweg ook in dat opzicht leiden onder uw zegen en wijsheid. We bidden voor kinderen en jongeren wanneer ze naar school gaan, opleiding volgen. Wilt u ook daarin uw zegen schenken, zodat ze daarin verder kunnen komen. Dat ze een goede tijd hebben met leeftijdsgenoten. Ook hun weg zullen vinden. Het kan soms ook moeilijk zijn om keuzes te maken. Op school en in vervolgopleidingen. Maar geef daarin ook uw zegen. Zodat wordt gezien wat ook past en wat uw weg is. We willen al deze dingen voor u neerleggen en u de dank brengen. En doen dat in de naam van Jezus Christus. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 72, vers 8 en 9. Over de koning en de zoon van de koning. Waarin we een beeld zien van hoe de Heere God de koning heeft bedoeld en ook heeft beloofd. Psalm 72, vers 8. Zo moet de koning eeuwig leven. We denken daarbij ook aan Christus. En het negende vers, de stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. Psalm 72, vers 8 en 9. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.